Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik vind haar dus echt het uithangbord van de Oranje Leeuwen. Welkom! Bij de FC Afkikken Daily van maandag 29 november 2021. Met vandaag onder meer wie moet de nieuwe spits worden van Ajax. We gaan het hebben over de nieuwe trainer van Manchester United. En, ja, hoe zeg je in het Italiaans, teringzooi bij Juve. Maar voordat we dat gaan doen, Mart ten Haven en Bruce Tol. Mart, wat heb je trouwens een godsgruwelijk lelijk shirt aan. Ja, dat is lastig voor de mensen die alleen zitten te luisteren. Maar neem ons even mee voor de mensen die zitten te luisteren. Wat voor shirt heb je aan?
Ik heb het uitshirt aan van West Bromwich Albion, van volgens mij van 2 jaar geleden, in het groen-geel. Ja. Het logo ook in het groen-geel.
Vind je het zelf mooi?
Ik vind hem extreem lelijk en daarom vind ik hem echt heel nice.
Okay. Voordat we weer gaan beginnen met het duiden van het voetbalnieuws, Bruce, gaan we het eerst hebben over onze vrienden van bitcoinmeester.nl. Hoe gaat het daarmee?
Volgens mij gaat het met hem wel goed. En ja, volgens mij...
Met jouw ontwikkeling van de bitcoins?
Ja, eigenlijk ook wel goed. Ja? Ik moet eerlijk zeggen... Dat je toch dan af en toe, en dat komt natuurlijk ook omdat ze ons sponsor zijn en dat we elke keer op maandag, woensdag en vrijdag ze benoemen. Mm-hmm. Maar dat ik toch af en toe even kijk of er nog wat nieuws is of zo. Ja. En dat kan je gewoon allemaal vinden daar.
Ja. Ik zie dat mensen een account maken trouwens bij bitcoinmeester.nl. Hulde ervoor, ik kreeg vorige week een paar DM'tjes over. Kan gewoon, link in beschrijving. En wat we altijd zeggen, eerst even inlezen en dan kan je naar bitcoinmeester.nl. Om je in te lezen bijvoorbeeld. En heb je je goed genoeg ingelezen. Dan kan je, als je dat wil, een accountje afsluiten. Zo is het toch?
Geen financieel advies is dit.
Dit is absoluut geen financieel advies. Hoe was jullie weekend?
Fantastisch.
Ja?
Ja, ik lag gisteravond lekker op de bank. Ik was klaar voor de werkweek. En toen kreeg ik een appje van jou.
Voor de werkweek?
Of ik de Bord op Schoot podcast over kon nemen.
Voor de werkweek.
Nadat ik net eerst een berichtje had gehad van Frank. Waarom een bepaalde tweet nog niet online stond. Ja. Dus nee, het was heerlijk.
Even afgekeken, 7 dagen per week.
Ja, heerlijk.
Jouw weekend?
Ja, heerlijk.
Ja. Genoten van Feyenoord?
Dat heb ik niet kunnen zien helaas. Oh, dus dat heb ik terug moeten kijken. En toen heb ik eigenlijk wel een beetje genoten. Ja,
ja ik zag na afloop Ron Jans dat hij zei... Feyenoord-Ajax wordt heel interessant op 19 december. Want niemand in Nederland kan onder de druk uitvoetballen die Feyenoord je oplegt.
Zo, dat is wel even een statement.
Ik denk niet dat dat per se waar is. Want ik denk dat er wel ploegen zijn die dat kunnen.
In de Eredivisie?
En ik denk dat Ajax dat ook wel kan.
Ja, als enige, denk je.
Ja.
Ja.
Je hebt toch zoveel voetbal achterin?
Maar ik vond het wederom niet slecht bij Feyenoord. Ik zag wel best wel kritische noten die werden gekraakt. Ook van veel supporters. Maar ik was het daar niet helemaal mee eens. Kijk, natuurlijk kunnen er heel veel dingen beter. Maar je krijgt echt denk ik 6 opgelegde kansen. Ja. Als je er daar 1 of 2 van maakt, dan
eentje was genoeg geweest.
Geloof jij ook dat het goed is voor Feyenoord om niet als winterkampioen zeg maar de winter in te gaan of die wedstrijd tegen Ajax te
maar
krijgen?
Waarom zou dat goed
omdat
zijn?
Je dan ja, minder druk hebt en zo. Ja, ik geloof er zelf niet in, maar ik ben benieuwd wat Bruce ervan vindt.
Nee, ja, het is altijd... Ik geloof wel erin dat jagen makkelijker is dan opgejaagd worden.
Ja.
Dat geloof ik wel. Zeker als jij niet... Als jij niet overduidelijk de beste bent. Want dan komt er natuurlijk nog wel extra druk op te liggen. Maar ja, nee, ja, je moet elk punt pakken wat je kan pakken. Dus dat windkampioen geven.
Ja.
Ja, het is hetzelfde wat ik wel heel raar vond. Zo heel veel zielige columnisten vanochtend lezen. Van ja, het is zonde dat je midweeks niet de koppositie kan pakken nu. Dat boeit toch helemaal niks dat je midweeks de koppositie kan pakken?
Maar ik denk dat je het iets letterlijk neemt. Ik denk dat ze gewoon... midweeks erbij zeggen, maar dat je gewoon niet in deze wedstrijd de compositie kan gaan pakken.
Ja, maar het stond zo expliciet gezegd dat ze nu een statement konden maken door de compositie te kunnen
een
pakken.
Een statement kunnen maken.
Ja, nee, maar dat je dan nu bovenaan kan staan. Maar dat boeit nu toch helemaal niks. Het gaat toch over dat je na 34 wedstrijden of je dan bovenaan staat.
Ja.
Als sta je nu 20 punten voor en je staat na 34 wedstrijden eindig als vierde, dan heeft niemand het toch meer over dat je in oktober of november met 20 punten voor stond.
Jawel, maar op negatieve zin. In negatieve
zin. Ja, dat is waar. Ja. Andere bijzonderheden dit weekend?
Ja, heel veel toch?
Ja. Het was weer een goed saai weekend ook.
Nou al dat die is een beetje afhankelijk hoe je naar het voetbalweekend hebt gekeken.
Ja. Jij zit in die bord op schoot vibes natuurlijk.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar voor de rest, er waren echt heel veel bizarre momenten die je als moment van de week zou kunnen omschrijven.
Ja, wat is voor jou?
Ja, ik denk het bizarste wat ik heb gezien is die rode kaart, die keeper die zijn teamgenoot een rode kaart aannaait.
Bij Viking in Noorwegen. Ja.
Dat is bizar.
Ja, maar wel echt heel erg grappig.
Ja, ze hebben nu ook alweer excuses aangeboden.
Nou, gelijk naar de wedstrijd zaten ze al met elkaar op de foto. Dus dat was wel heel grappig om te zien voor de mensen die het gemist hebben. Viking stond 2-1 achter, wist het om te buigen naar 2-3 voorsprong. Blessuretijd, er is ophef over een discussie, er is ophef over een situatie in het veld. En op een gegeven moment is het de verdediger die de keeper wegduwt. Nou, dat blijft de keeper staan, geeft hem nog een zet. En die keeper laat zich als Diverson, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben, in zijn beste dagen vallen. En de verdediger krijgt rood. Wat trouwens ook gênant is van de keeper, van die scheidsrechter om hier rood voor te geven.
Nou ja, als je een teamgenoot slaat, dan.
Nee, maar het is dus niet slaan. Hij duwt hem weg. Ja. Vond je dit rood?
Nee, ik vond het geen rood. Maar als. Ja, je gaat er als scheidsrechter zijn er ook vanuit dat een teamgenoot niet een zwalbe maakt. Dat hij doet alsof hij heel hard geraakt is, toch? Tenminste, dat zou ik wel doen.
Maar dat is toch super weird. Ja, tuurlijk heb je wel eens ruzie of zo met je teamgenoot gewoon. Maar meestal blijft dat toch ook bij woorden. Of ja.
Zeker.
Je gaat toch niet. ik snap dat gewoon niet.
Ik heb nog nooit iemand geslagen, volgens mij.
Nee, ik ook niet. Nee, als je zo doorgaat.
Het was meer dat grappige. Waar zag je?
Allemaal op de telefoon?
Nee, ik zat er even bij te pakken. Er zat een teamgenoot zat in de studio met een blessure. Die zat het te analyseren. En die zei, dit ziet er heel lelijk uit. Het is ongelooflijk dom van allebei. Maar dat is best wel opmerkelijk dat als wij, zeg maar, ergens, dat jij gewoon zit te analyseren een wedstrijd of zo van je teamgenoot en je ziet dit gebeuren. Dat is toch fucking raar?
Ja. Ook sowieso heel gek dat je als geblesseerde speler ergens gaat analyseren.
Nou, dat kan toch?
Dat heb ik nog nooit eerder gezien.
Bij een uitwedstrijdje wel.
Ja?
Ja, heb ik wel vaker gezien.
Waar dan?
Zeker. Nee, gewoon op tv, gewoon in praatprogramma's, dat mensen die, ik weet niet hoe zwaar die geblesseerd is, dat die gevraagd wordt of hij ergens kan gaan zitten.
Maar hebben we in Nederland wel eens gehad dat Ajax ergens speelde en dat dan in de studio van ESPN en Ajax-spelers dat hij geblesseerd was?
Dat ik weet niet specifiek Ajax, maar ik denk dat het wel eens gebeurd is. Ja.
Ik vind dat wel leuk.
Ik vind dat ook wel leuk.
Ja. Je moet geen objectieve analyse, maar je kan je wel heel veel vragen van hoe gaat het, wat zijn je teamgenoten nu op dit moment in de kleedkamer, hoe gaat dat dan?
Hebben jullie Diverson ook in actie gezien?
Ja man, what the fuck.
Heb jij het meegekregen of niet? Mm-hmm. Hij maakte de winnende dus uiteindelijk in de wedstrijd tussen Flamengo en
Palmeiras.
Het was geen fout van David Luiz. Die speelde de bal terug, maar Diverson ging er uiteindelijk vandoor en schoot hem uberlelijk binnen. Juichen als een malle. Maar uiteindelijk, waar iedereen het na de wedstrijd over had, was het 118e minuut. Ja. Dat was opheffen over iets in de hoek wat gebeurde. Iedereen rende terug om te verdedigen. En die scheidsrechter die geeft hem een zetje in zijn rug.
Ja, zo van kom, gaan we weer.
En hij laat ze gewoon vallen.
Echt idioot.
Ja, en dat die scheidsrechter
nooit over deze gozer meer hebben. Echt nooit meer. Okay. Wat een gênant gast.
En even Diego, die liep nog door het beeld, hè? Oh, man. Ik hou zo van die gozer.
Maar in Portugal ook natuurlijk iets opmerkelijks. Benfica moest op bezoek bij
Belenenses.
Ja, en die hadden hoeveel positieve coronabesmetting?
Volgens mij 43 of zo in de hele club.
Ja, en uiteindelijk was het. Ja, het is best wel heftig. Uiteindelijk staan ze 7-0 achter, want ze begonnen met de wedstrijd met
9 man.
9. En na rust waren ze nog maar met z'n achten, toch? Zeg ik het goed?
Zoveel. Ja, nog 7 toen.
Ja, het pijnlijk was dat ze in de rust 10 minuten langer bleven zitten, dat ze eigenlijk niet naar buiten wilden. Ja. Toen hebben ze de achteraf gedaan en toen deed iemand,
Maar je schiet toch voor lul als bond ook, man.
Ja, dat die wedstrijd door moest. Ja. Ja, zeker. Maar uiteindelijk, omdat die gozer een blessure fijnste, werd de wedstrijd gestaakt bij een 0-7. En ik zag die Jorge Jesus, de coach van Benfica. Ja, die werd een paar keer geschakeld. Die zat echt, waar zit ik naar te kijken? Ja. Want zijn team stond dus 7-0 voor. Maar ik vraag
Je staat gewoon voor lul, man.
Ja, nee, zeker.
Het is wel, er moest ook een keeper volgens mij rechtsback spelen bij Belenenses. Ja. Ik heb zelf als keeper ook wel eens moeten voetballen. Er is niet heel veel vernederender dan dat.
Als keeper voetballen?
Ja, dat je dan op de bank zit, als keeper en dan zeg ga maar voetballen.
Heb jij wel eens dat een keeper mee heeft gedaan in het veld?
Ja, bij ons een keer. In de blessuretijd moest hij toen invallen.
Ja.
En toen viel hij in als rechtsbuiten. En toen gingen we zeggen dat hij echt volle bak door moest blijven jagen. En dat deed hij echt als een man. Ja? Ja, het blijft toch raar.
Ik vind wel keepers. Dat keepers heel raar tackelen. We hebben zoals keepers bij ons meegedaan. En dat is echt toch wel anders dan hoe wij tackelen, hoor. Ja,
het zijn toch ook geen voetballers?
Nee, dat is waar.
James viel een keer in met een eigen shirt, hè?
Ja.
Dat was prachtig. Ja. Met nummer 1.
Overigens, in Engeland was het toen natuurlijk een kraker van je welstopprogramma. Chelsea United. Uiteindelijk was het Chelsea dat 48... maal sterker was dan United. En dat de godswonde was dat 1-1 is geworden. Uiteindelijk was het de fout van...
Jorginho.
Ja, Jorginho. Nee, maar heb je gehoord wat de verklaring was voor de fout?
Nee.
Nee, Tuchel heeft dus na afloop aangegeven dat er door de stadionverlichting kwam.
Oh ja, ja, dat heb ik gelezen, ja. Ja, als
wel
keeper,
creatief. Natuurlijk niet. Ja. Nee, wel creatief, toch?
Ja.
Ja, maar je kan dat zeggen en het kan een oorzaak zijn dat je toevallig in dat licht kijkt. Alleen, het is niet de schuld van dat stadionlicht. Het is de schuld van Jorginho die beter moet anticiperen. Omdat die ook dat stadionlicht al een keer gezien moet hebben.
Over beter anticiperen gesproken. Sancho onderschept de bal. En die gaan dus met z'n tweeën op het doel af. Naast hem Rashford. Het is echt een godswonder dat hij hem niet aflegt. Want als hij hem aflegt, staat Rashford gewoon buitenspel.
Ja, ja, maar ja, ik snapte Rashford wel een beetje. Want die was er heel lang was hij ermee bezig om geen buitenspel te staan. Die bleef er echt heel lang achterlopen. Ja,
maar je moet altijd achter blijven lopen.
Ja, dat snap ik. Alleen op een gegeven moment ging Sancho natuurlijk die schijnbeweging doen. Dus die remde af qua snelheid. Ja. En dat is als Rashford. Het lijkt me best wel moeilijk om als je in volle sprint bent. Ja. Om dan ook wel weer... Dus op een gegeven moment... Ik dacht precies hetzelfde. Op een gegeven moment was hij er voorbij. Maar ja, ik vond dat Sancho het wel goed
deed. Ik zat met mijn pa te kijken. Maar met mijn pa zei ook... Die Sancho doet het echt heel goed. Maar dit is zo'n typische situatie. Je met 2-1 gaat. En dus je kijkt naar links. Die goos staat dan buitenspel. Dus je kan het niet afgeven. En dat je zelf er dan niet uitkomt. Maar uiteindelijk schoot hij binnen. Het wordt 1-1. Nou, voor het eerst dat United voor mij een punt pakt dit jaar in een topper. In ieder geval tegen een topclub. Of weet te scoren. Maar het betere nieuws was vandaag. Dat er een interim manager is aangesteld. Ralf Rangnick. Waar we het vorige week natuurlijk over hadden. 6 maanden als interim manager. Ja, en daarna wordt hij 2 jaar adviseur van het technische beleid bij United. Mart.
Ja, ik vind dat best wel gek eigenlijk, omdat het is al wel meer gezegd ook vandaag en we hadden het er vorige week ook over. Als director of voetbal zou je dit wel kunnen verklaren. Zou ik ook niet een hele goede keuze vinden, omdat hij volgens mij beter een club kan opbouwen dan dat hij puur een topclub
een
top elftal kan geven.
Maar moet United niet opnieuw opgebouwd worden?
Ja, dat denk ik niet. Maar wat ik al zei, ik zou eerder gaan voor een man die het al bewezen heeft bij een topclub, zoals City heeft met die Birkenstein. Mm-hmm. Dan zou ik het veel interessanter vinden als, weet ik veel... bijvoorbeeld die Duitser, Matthias Sammer of zo. Mm. Zo'n guy die het bij Bayern München heeft laten zien om zo iemand aan te stellen. Of een trainer te halen en die alle vrijheid te geven, zoals Pochettino. Dat zou ik ook niet zo gek vinden. Maar ja, hij gaat nu het als interim manager doen. En als dat goed gaat, dan zal het als adviseur ook wel wat tijd krijgen. Maar als hij het nu verneukt als trainer, ja.
Dat is wel echt interessant natuurlijk. Van als zij nu roemloos achtste worden... Dan wordt hij daar natuurlijk ook op aangekeken. Ja. En dan wordt het wel lastig om daarna vanuit eigenlijk een iets hogere rol advies te gaan geven. Dan kan iedereen altijd zeggen, lukte jezelf ook niet. Terwijl hij daar volgens mij wel beter in is inderdaad om aan de achterkant van zo'n club de structuur te verbeteren. Of zoals jij zegt, op te bouwen. Maar het lijkt mij wel logisch als United dat je hem daarna probeert vast te houden. Want ik denk wel echt dat dat nodig is. En ik ben daar in die zin wel met Neil eens. Er moet daar natuurlijk wel wezenlijk iets anders. Want hoe lang zeggen we nu al van dat United eigenlijk een beetje verziekt is?
Nee, sowieso man. Maar kijk, wat hij bij Leipzig gedaan heeft en bij Salzburg en Hoffenheim... Dat is niet te vergelijken met wat er bij United moet gebeuren, toch?
Nee.
Ik bedoel dus, wat mij betreft heeft hij ook niet echt bewezen daarvoor de competenties te hebben. Ik heb hem ook niet heel nauwkeurig gevolgd. Dus
ja, maar dat vind ik lastig. Want op basis van wat zeg je dat hij daar niet de competenties voor heeft?
Ja, omdat hij wat hij in het verleden gedaan heeft, dat gewoon daar niet echt op lijkt. Het is allebei director of voetbal zijn.
Nee, maar dat snap ik. Maar kijk, er zijn heel veel vragen die door mijn hoofd schoten toen ik zag Rangnick. Want wie bepaalt uiteindelijk dat je in gesprek gaat met Rangnick? Dan moet dus iemand in het direct zeggen, we kiezen daarvoor.
Was dat Woodward?
Nee, maar daar ben ik dus... Ik. Maar geen
dat
idee.
Moet toch? Ja,
maar dat is toch het hele ding dat ik zeg bij United. Woodward gaat weg, dus het is best wel raar als hij hem aan gaat stellen. Voor mij,
sowieso.
Maar de grote vraag is, en dat is natuurlijk waar we het ook heel vaak met trainers over hebben. Weet je, als je dan in gesprek gaat met hem, wat is zijn visie? Dus weet je, ik snap dat je moet oordelen op wat dingen of mensen in het verleden hebben gedaan. Maar wat is zijn visie met United? Weet je, dat hij zegt, oké, we staan nu hier. Als ik 2 jaar adviseur ben geweest, dan moeten we hier staan. Moeten we de basis gelegd hebben voor dat. Dat lijkt me dus heel interessant.
Ja, ik vind dat lastig, man.
Maar het belangrijkste is waar... Ik dacht echt, ze gaan hem ook gewoon interim manager maken voor 1,5 jaar of dat soort dingen. Nou, hij is tot de zomer is het in ieder geval interim manager. Dan gaat er dus een nieuw manager komen. En ik zei het net al voor de uitzending. Voor mij natuurlijk nog 2 grote kandidaten. Ten Hag of Pochettino. Ja, jij koos voor Ten Hag. Voor wie zou jij kiezen?
Nou ja, ik zou eigenlijk altijd voor Pochettino zijn gegaan. Maar vanuit het oogpunt van Ranjik kan ik me voorstellen dat hij voor Ten Hag gaat. Omdat het veel meer bij de Duitse school past. Mm. En je kan Ten Hag natuurlijk ook een jong elftal geven en dat laten bouwen. Ja. En ik denk dat je met Pochettino iets meer een elftal van sterren hebt. Mm. Ondanks dat hij natuurlijk bij Spurs ook wel flink gebouwd heeft. Maar ik zou eerder Pochettino met Ronaldo en Varane en Maguire laten werken dan Ten Hag, denk ik.
Ja. Ik vind dat zeker als je ziet wat Poch nu bij PSG doet, zou ik dat juist niet doen.
Nee?
Nee, omdat bij PSG gewoon niet werkt, denk ik, op de manier...
Daar zijn ze wel goed klaar met hem, toch?
Ja.
Zij voor mij, als ik had de Athletic daarover gelezen, dat ze Zidane al hebben gepolst. En dat die na komende zomer dat ze een nieuwe stap willen maken met een nieuw manager bij PSG.
Ja.
Overigens best wel bijzonder. Bij ons, wij worden best wel vaak omschreven als een podcast waar veel tegen elkaar geschreeuwd wordt over diverse zaken. Het gaat nu over United. Ja. Gisteren.
Vooral Wouter hoor. Als Wouter er niet
ja,
is.
Ja, Wouter schreeuwt. Wouter en Jeroen zijn altijd die lopen te schreeuwen. Maar gisteren had je Carragher en Keane. Jimmy Floyd Hasselbaink zat er gewoon tussen. Die heeft gewoon wijzelijk zijn mond gehouden. Het ging over heel veel dingen. Maar wat ik heel mooi vind om te zien. Het zat bij Keane voor mij dieper dan bij Carragher. Maar ze waren het totaal niet met elkaar eens. En voor mij is het nu ook wel een redelijke meme aan het worden met Jimmy Floyd Hasselbaink, die er gewoon lekker tussen zat. Een wel vermakelijke discussie.
Wel mooi dat de enige die eigenlijk niks doet, dat die dan de meme wordt.
Ja.
Maar twee mensen lopen elkaar verrot schreeuwen en hij wordt de meme.
Nou, maar het ging over verschillende...
Cups!
Het ging over verschillende... Ja. Nee, maar het ging over verschillende facetten. Het ging over Ronaldo, hè. Zijn rol, of die een topwedstrijd moet spelen. Of die gehaald is om de titel te halen. En ik vond het wel een mooie discussie. Wat ik nog mooier vond eigenlijk dan het filmpje, was Gary Neville, die zichzelf thuis filmde, die hierna aan het kijken was.
Ja, mooi is dat.
Dat hebben wij, even om de referentie te maken naar, of de vergelijking te maken met Nederlandse analisten. Dit hebben wij weinig in Nederland, toch? Nee. Dat ze elkaar op de, toch?
Ja, Engelsen hebben zoveel meer zelfspot dan wij.
Ja, dat is het eigenlijk, toch?
Ja.
Dat is wel jammer, maar goed. Nog even in Engeland blijven, want daar... werd onze eigen Vivianne Miedema verkozen door de BBC als Women's Footballer of the Year. Eerste Nederlandse vrouw die deze titel wint. En ja, wij hebben het best wel vaak over gehad. Ze is pas 25.
Ja, ik schrok ervan toen ik dat net las.
Nee, hoezo?
Omdat ik dacht dat ze ouder was.
Ja, nee, het is echt niet normaal.
En het is echt fenomenaal. Wat volgens mij, ze heeft meer... Wat had ze ook al?
Meer dan 100 goals in alle competities voor Arsenal. Ze is de topscorer alle tijden op je 25ste van de Women's Super League. Eerste vrouw die heeft gescoord in de Women's Super League. All-time topscorer van Nederlands elftal. 104 duels, 85 goals. 10 goals op de Olympische Spelen.
Ja, daar zaten natuurlijk ook wel wat monsterscores bij. Maar hoe oud was zij bij dat eerste toernooi in Noord-Amerika?
In Canada?
Ja, was ze toen echt 18 of zo?
Nee, was ze 19, ja, 18, 19. Denk ik.
Jezus.
Ja. En toen was er al best wel veel druk op haar, weet ik nog.
Ja, dat weet ik ook nog wel.
En in 17 was er heel veel druk op haar, omdat ze toen weinig scoorde, weet ik nog, in de eerste wedstrijden. En,
en omdat, dat speelt gewoon mee. Ze heeft gewoon natuurlijk niet de meest sympathieke uitstraling. We hebben het ontzettend vaak gehad over hoe leuk de oranje vrouwen zijn. Ja. Hoe enthousiast die zijn en zo. En zij is gewoon echt een coole kikker. En dat betekent helemaal niet dat ze niet leuk is en niet aardig. Alleen zij is gewoon een hele coole, rustige...
Ja, maar ze is anders dan bijvoorbeeld een Danielle van der Donk of een Jacques Groen.
Ja. Veel extraverter zijn die.
Qua interviews. Maar ik vind haar juist dus wel leuk.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Ja. Want dat was een tijdje geleden dat zij werd geïnterviewd. Wat vind je vriend ervan? En zij keek gewoon die journalist aan. Vriend? Sorry. Ja. Weet je, en ze kan er ook niks over zeggen, maar ze is dus heel gevat. Ze is heel erg zichzelf, ja.
En volgens mij is ze ook veel groter in Engeland dan in Nederland, wat ik zie van...
Ja, maar dat vind ik echt
Engelse
raar.
Twitteraars zie ik heel veel voorbij komen over haar altijd, hoe groot ze is bij de Arsenal-vrouwen. En ja, goed, in Nederland...
Ik vind het persoonlijk heel raar. En ik snap wel dat er op een gegeven moment een hype was rond Lieke Martens. Dat snap ik oprecht echt. Maar de afgelopen 5 jaar is het echt heel raar dat het als boegbeelden in reclames... Ik zag het laatst weer op het ING-kantoor. Zou best mee kunnen te maken hebben dat zij trouwens Adidas draagt, hoor. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat zij niet het uithangbord is van Oranje.
Maar Lieke Martens.
Ja. Nee, ja, en maar Lieke Martens die al jaren een beetje topt met haar niveau. Nu langzaam aan het terugkomen. Veel blessures heeft gehad. Terwijl zij het jaar in jaar uit laat zien. Hè?
Maar je ziet dat toch ook in het mannenvoetbal. Dat uiteindelijk, het zijn niet alleen per se de beste spelers. Het zijn ook de persoonlijkheden die het...
Ja, op zich wel. Maar als je dan Virgil daar hebt hangen. Dan zou ik zeggen, als je dan Virgil daar hebt hangen op dat gebouw. Ergens in Rotterdam was een nationale Nederlander voor
Delft Sport.
En ik weet dat er heel veel belangen nog omheen hangen. Dus ik weet niet of zijn Adidas... speelster is. Maar goed, ik vind haar dus echt het uithangbord van de Oranje Leeuwinnen.
Ja, ik weet niet. Ik vind het op zich niet zo heel belangrijk wie dan die credits krijgt.
Want?
Nou ja, ik snap ook wel dat je ook wel...
Als je
meer...
deze cijfers neer... Dan is dat toch... Stel dat je het naar het voetbal laat zien. Zeg maar, naar mannelijk voetbal laat zien. Dan zouden we het toch ook over hebben dat dit het uithangbord is van Oranje. Als ze zulke krankzinnige cijfers in de Premier League laat zien. Dat ze 10 keer heeft gescoord op een WK op 1 deelname.
Ja, maar het is ook niet dat die andere vrouwen tegen de lam en de blinden spelen. Maar
wie laat het dan van Oranje Leeuwenen week in, week uitzien al jarenlang?
Nou ja, die Marts heeft vorig jaar de Champions League gewonnen, toch?
Ja, maar nogmaals, daar is ze niet alles gespeeld. Is ze niet wekelijks uitblinker.
Nee, oké. Okay. Nou goed.
Nee, ik denk dat de prestaties van Miedema zijn ongeëvenaard. Denk sowieso in het hele Nederlandse vrouwenvoetbal.
Ja.
Nu nog de Ballon d'Or. Die kan ze ook nog krijgen.
Nou, ik dacht dat jij wel het bruggetje zou maken dat ze ooit nog voor jouw clubje moet spelen.
Feyenoord. Ja. Het zou echt heel erg vet zijn. Zij heeft natuurlijk die foto's met Kuyt en met Van Persie volgens mij. Zij is gewoon een supergroot Feyenoord fan. Ja, dat, zeker nu het zo goed gaat met Feyenoord, is dat natuurlijk ook de hele tijd wat je hoort.
Ja, nee, zeker.
Ja, het zou hartstikke cool zijn.
In 2015 hebben we toen een reportage gemaakt met de families van de bepaalde Oranje Leeuwinnen. Onder andere van Miedema. Dus vader Miedema, die broer die nog bij PEC heeft gespeeld en nu voor mij bij Genemuiden in de spits staat. En die vertelt Feyenoord, de slaapkamer vroeger, de foto's met de spitsen.
Maar met alle respect, zij moet nog wel gewoon lekker...
Nee, tuurlijk niet. Dat kan
heel
nu
veel jaartjes in de Europese top spelen.
Ik zou haar dus echt wel nog een stap willen zien maken in Europa... Zeg maar, daarbij een ploeg die echt onder Champions League speelt.
Ja, al is de Engelse competitie wel de sterkste, toch? Wat ik er vaak van hoor.
Ja, maar voor mij, maar dat zeg ik nu... Ja, misschien afgelopen 5 jaar 1 keer iemand de Champions League gewonnen. Ik vind Chelsea stond in de finale tegen Barcelona voor mij.
Ja,
toen.
Die gingen de kansloos
af. Ja, dat gingen kansloos af.
City gaat toch ook wel hard nu. Ja.
Maar goed, vanavond kan ze nog een prijs winnen. Wat jij net zegt.
Ballon d'Or.
Ja. Ja.
Wat ik trouwens heel vet vind, wat ze in Engeland doen, is dat ze tijdens Interland Weekend en zo gewoon in de stadion spelen van de mannen. En dat dan heel erg promoten. Dat zou leuk zijn om dat
Dat is in Nederland nog wel echt een ding. Hè? Gewoon Feyenoord vrouwen die tegelijk wordt ingepland met een wedstrijd van de Feyenoord mannen.
Ja.
Ja, ik snap dat.
Maar tijdens een Interland Weekend, Feyenoord Ajax, vrouw tegen de mannen in de Kuip, gratis toegang.
Ja.
Maar ook als je er toegangsgeld voor vraagt, zeg maar een normaal bedrag, 10 euro.
In 1908 waren het dus echt voor mij laatst 2.500-3.000 toeschouwers.
Ja, maar ik bedoel, als
maar
je
wel alleen bij die wedstrijd, hè? Dat moet ook wel
Ja, maar dat
worden.
Is toch... Ja, ik vind dat al heel... toch.
Zeker,
maar
het is ook een mijlpaal, toch? Als je gewoon een keer een volle Kuip hebt bij zo'n wedstrijd. Ook voor die vrouw een lijpe ervaring.
Ja, zeker. Vanavond Ballon d'Or voor de vrouw, maar ook voor de mannen. Nou, we hebben het denk ik al best wel vaak over gehad dat onze grote vriend uit Polen, Robert Lewandowski, hem nu echt een keer moet gaan winnen. Maar dat is dan toch wel grappig dat het dan uitlekt dat Messi hem nu weer gaat winnen.
Ja. Als je hem dan ziet lopen in dat PSG-shirt, dan snap je daar niet veel van, toch?
Nee.
Wel 3 assists.
Ja, maar ja. Jij kiest dus voor Lewandowski vanavond, als je mag
Ja, ik vind het een beetje een oeuvre-award voor Lewandowski, omdat hij al zo lang zo goed is dat hij van mijn part hem mag winnen. Dat zou ik hem wel gunnen.
Ja, eens.
Het grappige is wel dat ik las dat hij eigenlijk vorig jaar had iemand moeten winnen, Lewandowski. Ja. Maar toen werd de verkiezing niet gedaan. Hij werd niet uitgereikt.
Ja.
Robbed.
Denk je dat Messi er echt mee, heel erg mee zal zitten als Lewandowski hem vanavond krijgt?
Nou ja, ik denk dat hij zichzelf de beste vindt, zoals iedere topvoetballer zichzelf de beste vindt. Dus dat hij hem ook nu verdient.
Ja. En dat nu dat hij dan nog extra hem verdient, omdat hij eindelijk een prijs heeft gewonnen met zijn land, Messi.
Ja.
Toch, dat ontbrak er altijd bij hem. Hij won nu de Copa America afgelopen jaar. En Lewandowski kan je dat natuurlijk altijd als argument geven, dat hij met Polen...
Geen Europese kampioen is geworden.
Nee, maar überhaupt
schamen.
Toch? Ja. Nee, ik hoop het ook. Ik ben het ook wel eigenlijk met je eens over Lewandowski. Dat hij moet krijgen voor wat hij alles heeft betekend voor Bayern, maar ook voor zichzelf, hoe hij zich heeft ontwikkeld vanuit de Poolse, wat is het? Tweede klasse en zo omhoog heeft
gegaan. Leg Poznan en zo.
Ja.
Twente, die was een keer heel dichtbij me.
Ja, is dat zo?
Ja.
Overigens, heel kort zijbrugje. Algemeen ledenvergadering.
Ja, dat was mooi, hè?
Heb je het gezien?
Ja, over Qatar.
Over Qatar?
Ja, over Bayern München hebben we het nu.
Ja, Bayern München deed een algemene ledenvergadering. Dat liep al stroefjes. Ik heb het best wel een groot gedeelte terug zitten kijken. Vooral toen het over de partnerships ging met Qatar. Toen probeerden ze nog wat rust te creëren. In ieder geval de mensen die daar vooraan zaten, die de vergadering moesten leiden. En toen werd het rumoer nam toe. En toen werd gewoon de vergadering afgekapt. En het mooie was, heb je het na afloop gezien?
Ja.
Dat mensen zelf maar gingen speechen.
Ja, prachtig.
Gewoon iedereen was al, de hele, weet je, voorzittersdirectie was allemaal weg. En toen gingen mensen zelf maar speechen.
Ik zag ook een paar tweets die zeiden van, dit is precies waarom de 50+1 regel gewoon perfect is.
Ja.
De fans die hebben altijd recht van spreken. En zeker over zo'n kwestie. Ja, ik vond dat wel mooi.
Ja,
en
maar,
nog even zijwegje op dit onderwerp. Sorry, of wilde jij nog...
Nou ja, er is een rechtszaak over geweest al dat de fans het niet mogen beslissen. Dat in principe het recht bij de directie ligt of ze wel of niet zo'n sponsor nemen.
Ja.
Dus er is ook al wel
nee, dat
een hogerhand een uitspraak over gedaan.
Het zijwegtje.
Nog eentje?
Ja. Vanavond kan er ook gewoon een Puskas Award uitgereikt worden. Of ik weet, is de mannenballon d'Or ook vanavond? Volgens mij wel.
Ja, toch? Nee, ja, zeker. Vanavond is de man. Ja, daarom
kan er ook een Puskas Award uitgereikt worden aan een speler uit de Eredivisie.
Senesi?
Pavlidis, voor zijn solo.
Oh,
voor
terecht, man. Bij Willem II toen nog.
Oh ja.
Tegen...
Maar hij is gewoon genomineerd, hè?
Was het tegen ADO?
Ik weet even
niet. Nee, dat was echt gruwelijk, ja.
Ja, die solo. Maar tegen wie was hij nou?
Weet ik even niet meer.
Ja. Wat, ik heb hem vanmiddag nog voorbij zien komen op het prachtige internet.
Het internet.
Waar het leuk, man. Wordt. Dat zou echt vet. Dat zou ik leuk vinden.
Ik heb dat nog niet bij AZ gezien, die zulke praktijken.
Nou, nee. Hij maakte wel een uitstekende goal natuurlijk gisteren.
Ja. Maar... Verder...
Maar goed, nog wel even over de Eredivisie, want het was een dramatisch weekend in ieder geval qua doelpunten. Bij Ajax was wel natuurlijk interessant dat Haller ziek was en dat ze nu Danilo opstelde. Wel eigenlijk gelijk een bewijs van dat Danilo in ieder geval als startende spits, dat weten we sowieso, niet goed genoeg is. Hij moet in januari, hè, als de selectie niet verandert, moet hij nu op dit moment Haller vervangen. Ik denk dat ze dan nog eerder kiezen voor Tadić.
Tadić toch, ja.
Maar ja, dan moet je wel weer een andere buitenspeler hebben die daar op kan stellen. Ja. Voor mij zijn ze niet heel tevreden over Neres, die gisteren speelde. Tot nu toe nog niet heel tevreden over Darami. Dus het is wel interessant wat Ajax moet gaan doen, toch, in de winterstop?
Ja, man. Ja, ik vind dat het terughalen van Brobbey een beetje fantasieloos. Maar ik denk dat het rationeel gezien wel een goede beslissing is.
Ja, ja dat... ik valt weinig aan toe te voegen. Ik ben het met je eens. Ik had liever een interessante naam gezien.
Maar hoezo?
Nee, maar ja, gewoon omdat ik dat wel interessant
vind. Beetje sexy, toch? Ja. Ik vind het...
Ik vond het ook namelijk heel interessant dat Haller toen kwam. Dat vond ik echt heel interessant, omdat we hem al in de Eredivisie hadden gezien. We hebben hem best wel zien schitteren in Duitsland, bij Frankfurt. Nou, toen bij West Ham heb ik hem niet heel veel zien schitteren.
Omaaltje.
En die halen ze dan terug. En dat vind ik best wel interessant.
Ja, ja, ik vind eigenlijk dat hier ook best wel wat interessante dingen aan zitten, hoor. Want,
aan Brobbey?
Ja, omdat hij is natuurlijk weggegaan. Ja. Volgens mij ook al met de overtuiging van bij Leipzig gaan we het even laten zien. De trainer en TD wilden hem heel graag. Die waren vervolgens binnen no time weg. Ja. Maar die wilden hem heel graag. Er is best wel wat om te doen geweest dat hij op zo'n vroege leeftijd al wegging. En dat die Ajax in de steek liet. Dus dat sentiment hangt er. Daarnaast is het nog steeds de vraag van hoe goed is hij nou echt? Ik bedoel, we hebben hem bij Ajax gezien en hij maakte best wel veel impact. Maar is hij nu bijvoorbeeld al van het niveau Haller? Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Plus, wat als hij het echt supergoed doet, gelijk in het begin. Maar ik vind het een interessante strijd met Haller dan, hoor. Ik bedoel, nu zijn we helemaal hyped over Haller, omdat hij in de Champions League het fantastisch doet. En in de Eredivisie ook echt wel goed. Alleen wat als Brobbey straks in die maand het heel goed doet.
Alleen maar luxe.
Ja, maar dat is toch juist...
Dat wil je toch juist.
Dat is toch super interessant.
Ja, nee, zeker. Ja.
Dus ik vind dat er wel heel veel
interessant. Maar dan moet je dus ook naast even. Je moet niet een tweede man gaan halen. Je moet eigenlijk iemand nastreven die gelijkwaardig kan zijn, toch?
Ja, ik vind vraag dat als me af of dat haalbaar is. Want Haller in de Champions League is moeilijk te evenaren, hoor.
Ja, Brobbey deed het toch ook echt prima vorig jaar in de Champions League.
Maar denk jij dat als je Brobbey nu haalt, dat gelijk een gelijkwaardige spits is? Want ik denk dat het echt een slag minder is dan Haller. Ja, zeker als afmaker.
Ja,
wat mij heel interessant lijkt, dus die heeft dan 5 weken voorsprong op Haller. Zeg maar, hè, of in ieder geval 4, de hele maand januari. Dan hè, in februari is natuurlijk de Champions League. Haller heeft echt wel 2 streepjes voor. Maar terecht wat Broes zegt. Als hij het dan goed heeft gedaan in
zit
die maand...
Zit de wedstrijd tegen Utrecht en PSV tussen.
Nee, maar ik bedoel, ik zeg niet dat hij Haller niet opstelt. Maar het is wel dat je in je achterhoofd hebt... Deze gast doet het ook gewoon heel goed.
Bijvoorbeeld tegen Atalanta toen.
Ja.
Weet je wel? Ja, toen was het echt nog lang niet. Ja, toch?
Ja. Of nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens.
Ook niet mee eens.
Nee, toen vonden jullie al wel helemaal spits voor Ajax 1.
Ja, man. Ja.
Oh, ik vond
het is een ander soort spits. Het is niet zoals Haller, maar het is een ander soort spits. En ik denk oprecht dat... dat hij ook verwacht had dat hij nu spits nummer 1 zou zijn.
En ja, misschien wel. En vinden jullie dan dat Ajax ook zich zo groot moet tonen door het niet echt erg te vinden dat hij transfervrij naar Leipzig vertrokken is?
Vindt Ajax de directie denk ik dat dat echt geen reet boeit. Ik ben benieuwd hoe dat sentiment onder supporters is.
Dat
vorig jaar, jaar werd hem wel kwalijk genomen.
Ja,
maar
dat
volgens mij
ook
nu
wel.
Ook niet meer hoor.
Ja, ik had ook een beetje zoiets. Ik zei dat gisteren tegen Wouter van... Ja, je laat je als club een beetje piepelen. Eerst met Onana en nu met Brobbey. Maar het is natuurlijk gewoon een gozer van 19. En dat, dat hoort erbij. Ja, goed, als hij zegt van...
Ik zag ook Luc de Jong. Nou, dit is voor mij door echt een Spaanse C-krant ooit gedropt. En het is vervolgens hier overgenomen in Nederland. Iedereen heeft het er ook. Dat Luc de Jong in de winter ook een optie zou zijn voor Ajax.
Dat zou ik echt fantastisch vinden.
Ja?
Ja, want dan wordt iedereen zo boos. Dan is er niemand tevreden.
Dan heb je dus Berghuis gehaald van Feyenoord. En dan Luc de Jong als oud PSV'er.
Ja, prachtig man. Ah. Echt heel goed zou dat zijn.
Maar Luc de Jong of Brobbey?
Ik zou voor...
Danny Buijs als assistent trainer erbij.
Nee, ik zou wel voor Brobbey gaan. Maar Brobbey is natuurlijk huur, hè?
Ja.
Maar Luc Jong zou ook hier zijn.
Ja. Maar ja, Brobbie is toch alleen interessant als je hem ook kan kopen.
Ja, maar volgens mij gaat het in eerste instantie sowieso om huur.
Ja, ja, als je hem niet kan kopen...
Luc de Jong of Brobbie?
Ik denk dat Luc de Jong, dat je daar meer aan hebt. Dat het leuker is voor ons. Dus ik zou Luc de Jong...
Het breekt wel echt het in. Als hij terugkomt...
Het is al zo lekker rustig in Brabant.
Ja, precies. Ja, ik zat door Transfermarkt te scrollen. Toen kwam ik bij de naam Eddie Nketiah uit.
Oh, echt?
Van Arsenal.
Die is toch transfervrij?
Nou, binnenkort.
Ja.
Weet je wel. Je bent zo'n... En dat zou ik ook wel een leuke spits vinden.
Ik heb geen idee over wie het hebt.
Nee? Nee.
Arsenal spits.
Arsenal spits. Ja, heeft het bij Leeds in de championship verhuurd. Heel goed gedaan. Nou ja, goed, dat is wel een groot talent. Fysiek sterk gozer, kan goed voetballen. Kan een goede goal maken. Goeie goal. Heel goed cliché dat, is dat. Dat zegt helemaal niks. Nou ja, goed.
Maar staat hij dan bijvoorbeeld voor jou boven Brobbie?
Ja, weet je, ik kan dat echt totaal niet inschatten.
Ik denk dat het ook wel lekker is om iemand...
Maar ik vind dat wel sexy gewoon.
Ja, dat mag.
Ja, dus dat vind ik... Het is, je weet niet wat je krijgt en dat vind ik leuk.
Ja.
Weet je, en bij Brobbie weet je wat je krijgt. Ja, dat vind ik gewoon een beetje saai.
Ja, ja.
Oh, maar ja, uit Ajax-perspectief is het waarschijnlijk heel goed.
Zeker. Een perspectief waar het iets minder is, is bij Juve afgelopen weekend verloren van Atalanta. Maar er is zoveel shit aan de hand. Laten we even onze grote vriend Wesley Victor Mak bellen, die voor mij de bekendste Juve-support is.
Van de bekendste Juve-support.
Pavel Nedved is op zich ook wel...
Is dat een Juve-supporter?
Hij is vice voorzitter.
Ja, maar is het ook een supporter?
Een hele goede middag.
Hoop ik wel.
Ben jij de bekendste Juve-supporter van Nederland?
Ja.
Oké. Okay. Dag Wesley Victor Mak. Goedemiddag. Je neemt nog vol blijdschap de telefoon op.
Ja, goed. Je moet ook een beetje genieten van het leven soms, hè. Ook is er niet veel te genieten op voetbalgebied. Maar
ja.
Ja, hè. Moet door het leven.
Ja, wat gaat er allemaal mis bij de oude dame?
Ja, best wel veel. Waar wil je beginnen? Sportief of financieel?
Nou, laten we eerst sportief beginnen. Afgelopen weekend tegen Atalanta. Want ik zag een mooi tweetje van jou voorbij komen. Dat jullie, dat Juve zowel de meeste kans had, de meeste schoten. Maar dat uiteindelijk Atalanta gewoon had gewonnen.
Ja, nee, goed. Op zich, die wedstrijd, het was niet best. Er zat misschien iets meer in, want het was, je kon niet zeggen dat Atalanta veel beter was. Maar ja, puur naar kijken naar de kwaliteit van het spel en vooral het gebrek aan tactiek en het idee hoe je überhaupt een wedstrijd moet winnen. Dat maakt het wel vrij zorgwekkend, ondanks dat jullie recentelijk wel weer een paar wedstrijden hebben gewonnen. Maar
ja.
Je zag de afgelopen week tegen Chelsea natuurlijk de grootste nederlaag in een hele lange tijd. En goed, nu die dan weer. Je hebt toch gewoon geen aanknopingspunten. Zeker niet waar weer allemaal spelers geblesseerd uitvallen. Ze hebben Danilo verloren afgelopen week. Nu tegen Atalanta vielen Chiesa en McKennie uit.
Ja.
Ja, als dat ook nog iets gaat gebeuren, dan hou ik mijn hart vast.
Ja, en ik hoorde midweeks natuurlijk tegen Chelsea dat iedereen zei: ja, ze zijn toch al gekwalificeerd voor de volgende ronde. Maar de manier waarop je dan in Londen verliest is wel echt heel pijnlijk. Nou, dan komt er nog een thuisnederlaag tegen Atalanta nu bij. Nou, dan is het financieel. Niet financieel, sportief is het een crisis. Ik weet niet of het directe gevolgen gaat hebben voor Allegri.
Nou ja, dat niet direct. Hij heeft natuurlijk binnengehaald op een heel lang contract. Volgens mij tot 2024,
ja.
Optie tot met 2025. En hij verdient natuurlijk ook belachelijk veel. Dus er zit wel een beetje... Ja, goed, op zich kunnen ze natuurlijk wel een oprop premie betalen. Maar dat lijkt niet echt het plan, zeker niet nu na... Wat is het, een maand of vier geleden dat hij pas is aangesteld. Dus. En het probleem is natuurlijk ook een beetje, er zijn weinig betere opties, gek genoeg.
Ja.
Dus ja, ik denk, hij gaat sowieso dit seizoen zal hij volmaken. En afhankelijk van hoe slecht het gaat, denk ik dan nog eerder dat hij misschien de eer aan zichzelf houdt, mocht het inderdaad dramatisch aflopen. Want ik denk niet dat ontslaan een echte goede optie is voor de club.
Nee, en dan had je het net al over financieel. Is het ook een regelrechte, hoe zeg je dat op zijn Italiaans, op een nette manier, teringzooi?
Je kunt casino zeggen, dat is een chaosje.
Okay.
En goed, het is een behoorlijk Italiaans fenomeen. Misschien eigenlijk die plusvalente, want dat is eigenlijk waar Juve voor wordt onderzocht.
Ja.
Je moet het zeg maar zo zien, als jij een speler koopt voor 100 miljoen, je geeft hem een contract van 5 jaar, dan kun je ieder jaar weer dan 20 miljoen afschrijven. Dus stel die speler die zit er dan een jaar of 3, dus dan heb je eigenlijk al 60 miljoen mogen afschrijven. Dus dan staat er nog 40 miljoen open tussen aanhalingstekens. En als je die speler dan zou verkopen voor 50 miljoen, dan maak je dus qua plus valenza, dus dat zeg maar de meerwaarde, maak je dan nog 10 miljoen winst. Want je hebt er nog maar voor 40 erop staan en je verkoopt hem voor 50. En goed, dat is op zich gewoon een hele normale gang van zaken, dat er dus spelers op die manier worden verhandeld en verkocht. Alleen het probleem is wel dat als jij jeugdspelers bijvoorbeeld heel hoog waardeert en ze inzet als een soort ruilmiddel om een andere speler te halen.
Ja.
Door het feit dat transferwaardes natuurlijk redelijk voor interpretatie vatbaar zijn. Dus ik een behoorlijk subjectief fenomeen eigenlijk. Is daar niet echt een controle op. Je kunt eigenlijk gewoon zeggen, stel bij Ajax is een Mathieu Unouvar 15 miljoen euro waard. Nou goed, niemand kan zeggen dat hij dat niet is.
Ja.
Dus dat maakt het een beetje een ingewikkeld probleem. En het feit is alleen wel dat Juve op die manier de balans een beetje weet recht te trekken de laatste 3 jaar ongeveer. Want het gaat nu, de transfers die worden onderzocht, dat zijn er 42 sinds 2018-19 tot nu. En daar in totaal hebben ze ongeveer 280 miljoen soort van goed gemaakt. En dat klinkt allemaal heel heftig, maar... het grote probleem bij Juve, en dat is de reden waarom Juve eigenlijk vooral wordt aangepakt, is dat het een beursgenoteerd bedrijf is.
Ja.
Dat betekent dat er heel veel transparantie moet zijn, omdat er natuurlijk aandeelhouders en dergelijke zijn. En dat is een beetje het voordeel wat iets kleinere clubs niet hebben. Ondanks dat die ook wel worden onderzocht op dit moment. Alleen Juve is natuurlijk wel de grote vis.
Ja, maar we hadden het hier vorige week toch over, Bruce? Over Napoli, het Osimhen.
Ja, en Carnesi is volgens mij die op 20 miljoen gewaardeerd werd.
Ja.
Maar dat is inderdaad misschien nog wel het meest schrijnende verhaal. Die ene transfer van Napoli is misschien wel heftiger dan al die transfers van Juve bij elkaar. Ja. Als je het eventjes objectief bekijkt. Want die hebben inderdaad, wat is het, 80 miljoen voor Osimhen ongeveer betaald. Maar die hebben in die deal ook voor 20 miljoen 3 jeugdspelers meegenomen. En 2 daarvan die hebben überhaupt geen contract meer. En de nummer 3 die speelt bij de amateurs.
Ja.
Dus dat zegt misschien ook wel heel veel over hoe je op niet volledig illegale, maar ook niet volledig legale manier spelers kunt opwaarderen eigenlijk.
Maar Wes, wat kan er gebeuren?
Ja, op dit moment er zijn natuurlijk een paar opties eigenlijk. Het meest voorname is een puntenstrafje, maar dat zou inderdaad misschien een punt of 3, 4, 5 zijn. Dat is in ieder geval wat er meest recentelijk is gebeurd in de Serie B. Daar hadden onder andere Kevo en Cesena wel last van. Die kregen volgens mij allebei 3 punten in mindering en een kleine geldboete. Dus dat is eigenlijk de gebruikelijke straf, ook omdat het dus gewoon wettelijk is er niet heel erg veel misgegaan in die zin. Het is geen misdrijf, het is geen criminele actie, omdat het blijft gewoon heel subjectief iets die transferwaarde, dus je kunt er geen goed of fout op plakken. Maar goed, het is natuurlijk wel een vrij groot bedrag als je die 280 miljoen hoort, als je die 42 transfers hoort. Dus op basis daarvan, en zeker natuurlijk omdat je hoeft niet al te populair is, zal natuurlijk ook geroepen worden dat er misschien titels moeten worden afgepakt, echt miljoenen boetes moeten worden gegeven.
Terecht,
ja,
of
zeker.
Misschien weer een soort een verplichte degradatie naar de Serie B.
Nou, doe maar D.
Zo erg zal het denk ik niet zijn.
Okay.
Ook omdat er gewoon veel meer ploegen in hetzelfde bootje zitten eigenlijk, in hetzelfde schijfje.
Ja.
Dus dat zou betekenen dat er gelijk 6 ploegen verdwijnen, dat zo erg zal het niet zijn, maar dat er nog wel even goed naar moet worden gekeken. En ook natuurlijk gewoon het feit dat er een soort regelgeving omtrent moet worden gemaakt. Dat dit inderdaad niet meer kan worden toegestaan, of in ieder geval maar tot een bepaalde hoogte. Dat zou natuurlijk ook wel enorm helpen.
Zeker. Nu al zin in een nieuwe Lo Stadio. Woensdag online?
Ja.
Oké, okay, zin in.
Dit is het eind van de dag, niet woensdag sowieso te beluisteren.
Veel meer over Juve en hoe de club helemaal naar de vernieling gaat. Wes, dankjewel. Sterkte, jongen. Ik spreek je.
Komt goed.
Yo, later. Hoi. Het is wel terecht natuurlijk. Dat Juve heeft gewoon die naam tegen. Terwijl als je die transfer ziet van Napoli, is het natuurlijk echt bizar.
Ja.
Alleen, dat was vorige week het nieuws. En nu komt het naar buiten over Juve. En dan duikt iedereen er gelijk op.
Ja, toch ben ik dan wel benieuwd van... want wat Wes zegt, dat je er geen goed of fout op kan plakken. En dan is het voor mijn gevoel een soort ethische kwestie toch van, moet je dit doen? En dan dat je daar dan puntaftrek voor kan krijgen.
Ja. Ja, want dan zou het dus bij meerdere clubs ook zo moeten zijn.
Oh ja, dat toch? Sowieso. Maar ja. Volgens mij is dat ook wel...
Maar ik denk dat zegt hij ook wat hij... Weet je, dat het eigenlijk de straf wel mee zal vallen, omdat het nu heel anders is. Maar goed. Dit was hem alweer. De Daily van 29 november 2021. Dankjewel, Mart ten Haven.
Jij bedankt, Niel.
Ja, en de volgende keer niet zo'n lelijk shirt aandoen.
Ik zal een FC Groningen shirt aan de volgende.
Nou ja, dat... ik mocht je nog feliciteren met je... had jij hem getipt bij de FFF manager afgelopen vrijdag?
Strand Larsen.
Ja.
Ja, nee,
iedereen
was mijn
heeft
idee,
hem op vuur gespeeld.
Nee, maar Wouter die heeft uiteindelijk de krets genomen. Ik ben overgeschakeld naar Dessers.
Oh.
En ik had beter Oenerstal kunnen kiezen.
En je hebt ook Strand Larsen genomen, toch?
Nee.
Niet?
Nee.
Wie heb je dan gehad?
Kaatstrand Larsen.
Zo.
Nee, dat is helemaal niet waar. Maar ik vind het wel, ik weet niet, ik vind hem geen fijne spits.
Nee?
Ja, maar mooi doen.
Nu 3-3 toch, uit de laatste 3 wedstrijden. Goed steken, steekballetje van Iran Doest, assistje en een goal. Ik was heel blij. Ik weet niet of jullie die wel vaak gebruiken. De late wissel bij FFF Manager. Je kan dus op de speeldag zelf, je moet dus voor vrijdag eigenlijk je team samenstellen. Maar dus als je sheik bent, kan je een late wissel toepassen.
Want hoezo ben jij sheik en zijn wij dat allemaal niet?
Omdat ik daar gewoon voor betaald heb.
Hoeveel moet je daarvoor betalen?
Een tientje voor mij.
Tientje of zo?
Ja.
Dan kan je gewoon...
Dan koop je voordeel.
Nou ja, dat is dus het voordeel. Want ik zag dus dat hij allergiek was. En toen had ik de Stadis erin gezet.
Ja, later. Dat wil ik ook.
Ja. Het zegt veel over jou dat jij dit al...
Ja, en dat je het niet deelt.
Maar Oké, 1, ik deel het nu. En 2, je wilt toch winnen?
Je deelt het nadat je er zelf elke week profijt van
koopt
hebt.
De
ik
de
had
overwinning.
Het ook niet hoeven te zeggen.
En je staat nog steeds
Dat zou meer bij jou passen, inderdaad.
Maar dan...
Maar dit valt me ook wel tegen. Je had gewoon toch aan het begin kunnen zeggen, jongens...
Ja, had ik gekund. Dit was hem. De SF Kikker Daily van maandag 29 november 2021. Word sheik bij FFF Manager. En dan kan je dus ook gewoon spelers wisselen als ze ziek zijn op de speeldag. In ieder geval bedankt voor het kijken. Dan wel luisteren. Graag tot morgen. Dag.